Gemeente, u allen en ook jullie jongens en meisjes, van harte welkom in deze dienst en ook gasten in ons midden. Welkom in deze dienst en ook u die thuis met ons meeluistert om deze dienst met ons mee te beleven. De voorganger in deze dienst is dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Johannes 6, vers 30 tot 44. En de collectes in deze dienst, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, met name Emeritikas en met uitgang voor het bouwfonds. Vrijdag 19 april hopen Mariska van de Bovenkamp en Bas van Engeldorp Gastelaars elkaar het jaarwoord te geven. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:15 hier in de Pnielkerk en de dienst wordt geleid door dominee Van der Zwaag. Tijdens de verkiezing van 6 april jongstleden is broeder M. van Rumpt gekozen en benoemd tot ouderling. Hij heeft zijn benoeming aanvaard en de bevestiging van ambtsdragers is volgende week zondag in de middagdienst. Zaterdag 20 april van 9 tot 4 uur organiseert de stichting Peruvian Hoop een plantjes- en bloembakkenmarkt en die wordt gehouden bij Hertog Diervoeders aan de Middelbuurtseweg. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe en we zingen nu Psalm 93 vers 1.
Thank you. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 116. Een psalm met een diepe, rijke inhoud. Zoals van alle psalmen geldt natuurlijk. We zingen ervan het eerste, het tiende en het elfde vers. God heb ik lief. En ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. woorden van Psalm 119, vers 54, bevatten een hele boodschap. Schenk mij, Heere, vernieuwde kracht en sterk naar uw woord mijn leven. En laat in mijn hart uw rechten zijn geschreven. We zingen dat 54ste vers van de 119e psalm nadat we geluisterd hebben naar de rechten, de inzettingen van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij Johannes 6 en lezen de verzen 30 tot en met 44. Johannes 6 vanaf het 30ste tot en met het 44ste vers. Vers 30. Ze zeiden dan tegen hem: welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. En Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden nam morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Tot zover. We willen samen de Heere danken en bidden, en we willen in onze voorbeden gedenken aan de familie Hootsen, want vader en opa Hootsen uit Bennekom is van de week overleden in de leeftijd van 82 jaar. Dankzegging willen we doen voor het feit dat Ilona en David de Roos een dochtertje hebben gekregen, en ze noemen haar Marta Krijntje Esmee. En de roepnaam wordt Esmee. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. We komen samen tot u, Heere. En we hebben mogen zingen met de dichter van Psalm 93 mee, dat u regeert en dat u alles ook in stand houdt. En toen we dat zongen, toen beseften we ineens weer dat we alles uit uw hand ontvangen. De dingen lijken allemaal zo gewoon. We leven van dag tot dag. En vaak zijn de dingen in ons leven ook zo dat ze volgens een vastgesteld patroon verlopen. En toch, als we dat weer zingen, Psalm 93, dan beseffen we ontvangen. We hebben niets in onze handen. We ontvangen alles. We ontvangen voedsel, kleding en onderdak. We ontvangen de kracht om ons werk te doen of naar school te kunnen gaan. We ontvangen. U bent zo goed voor ons, Heer. Ja, zelfs dat we het leven mogen behouden is omdat we het ontvangen uit uw handen. En dat mag ons vanmorgen wel weer heel klein maken en dankbaar maken. Tegenover u, die zo goed bent voor ons. Want als we zo vanmorgen samen voor uw aangezicht komen en beseffen wie u bent, dan begrijpen we ineens ook weer, Heere, dat het een wonder is dat u zo goed voor ons bent. Want we hebben ook vanmorgen uw wet weer beluisterd en dan komt het ons weer helder voor de ogen te staan wat u van ons vraagt en van ons eist zelfs en dat we daaraan niet kunnen voldoen. Dan beseffen we het weer, Heere, we zijn kleine, zondige mensen. En desondanks bent u toch degene die zo goed voor ons is. Heere, wilt u ook alles wat we in de afgelopen week hebben gedaan, gedacht, of hebben nagelaten wat we hadden moeten doen, wilt u ons dat vergeven? Want vergeving is toch wat we steeds weer opnieuw nodig hebben, niet eens in ons leven, maar steeds weer opnieuw. En dan is het toch een wonder te weten, Heere, dat die vergeving er bij u is. Want dat is wat u in uw woord ook tegen ons zegt. Dat het bloed van de Heere Jezus ons reinigt van alle zonden, als we die belijden. Heere, wij zijn samengekomen om uw woord weer te beluisteren. En dan betekent dat dat we diep afhankelijk van uw geest zijn. En wilt u die geest ons ook vanmorgen weer schenken? Aan ons die hier bijeen zijn, maar ook aan ons die meeluisteren, die zich verbonden weten met deze dienst. Zegen ons. Zegen ons die het woord ontvangen. Zegen hem die het woord verkondigt. Want we zijn samen afhankelijk, diep afhankelijk van uw geest, die door u toch aan ons beloofd is. En op die belofte willen we samen ook pleiten. We willen vanmorgen ook onze zorgen en onze moeite bij u brengen. We denken heel in het bijzonder aan onze familie Hootse. Ze zijn in de afgelopen week geconfronteerd met het overlijden van vader en opa Hootse in Bennekom. En al is het waar dat hij de afgelopen tijd al ziek was en het dus niet helemaal onverwacht kwam, toch betekent het wel dat ze afscheid moeten nemen van hem die hen lief en dierbaar is. En we weten wat dat betekent. En velen van ons hebben dat ook in hun leven ervaren. En sommigen van ons zelfs heel recent hebben ze het moeten ervaren, een dierbare moeten loslaten. Heere, wilt u troosten, wilt u kracht geven, zoals u dat alleen maar kunt en zoals u het ook belooft. Want u zegt het toch ook tegen ons, als we onze bekommernis, als we onze moeite, als we ons verdriet op u werpen, dan zult u voor ons zorgen. Wij willen samen ook uw naam heel hartelijk dank zeggen, Heere, dat u het gezin van David en Ilone hebt uitgebreid door de voorspoedige geboorte van hun dochtertje Esmee. Wat een zegen hebt u hen gegeven. En wat zijn we blij en dankbaar met hen. En ook met de grootouders. U heeft alles welgemaakt, Heere. Uw naam zij daarvoor gedankt en geprezen. En we bidden van u. U wil verder ook alles welmaken. En wilt u Ilona weer de kracht geven om haar gezinnetje te kunnen verzorgen. En wilt dit kleine leven, dit jonge leven in uw handen nemen en straks doen opgroeien tot een kind dat u mag dienen. En u, o Heere Jezus, mag volgen. Want dat is toch het meest belangrijke voor ons leven. Heere, we bidden vanmorgen voor alle onder ons die zorgen en moeite hebben. En u weet waar we mee kunnen worstelen. Wil ons gedenken. Wilt u zich over ons ontfermen. En we weten ons diep afhankelijk, Heere, van uw onmisbare zegen in alle opzichten. Hoor ons bidden en schenk ons wat we nodig hebben. Alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Psalm 146. Tweede Het derde en het vierde vers gaan we daarvan zingen. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zalig gij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. We overdenken vanmorgen samen het 44ste vers van Johannes 6. En ik lees dat vers nog eens een keertje voor. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Als we naar de boodschap van dit woord hebben geluisterd, zingen we uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, want ze wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Maar ook is waar uw onbezweken trouw zal nooit hun val, hun eeuwige val gedogen. Toestaan betekent dat woord. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Gemeente, waarom komt de ene mens tot geloof en de andere niet? Waarom gebeurt het dat in dat ene gezin waarin iedereen dezelfde opvoeding krijgt, dat de ene de eeuwige weg leert bewandelen en dat de andere die brede weg opgaat van God en van zijn dienst weg? Hoe kan het nou dat de een in de Heere Jezus een geweldige rijkdom mag ontdekken en dat de ander zich teleurgesteld of misschien ook wel geïrriteerd afkeert? Waarom wordt de een levend lid van de kerk van God en waarom wordt die ander nou een kerkverlater? Hoe kan dat nou? De een die kant op, de ander de andere. Soms binnen hetzelfde gezin of dezelfde familie, dezelfde gemeente. Nou is wel eens een keer gezegd van ja, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met het karakter dat wij mensen hebben. Je hebt mensen die meegaand zijn, die wat een makkelijker karakter hebben en die zijn wat gauwer tot geloof te bewegen. En je hebt ook mensen die een eigenstandig karakter hebben, een persoonlijkheid vormen, krachtige persoonlijkheid vormen. Nou ja, en die mensen zijn wat moeilijker of soms helemaal niet tot geloof te bewegen. Zo is dat wel eens uitgelegd. Het zou met het karakter van mensen samenhangen. Er is ook wel eens gezegd, nee, het heeft niks met het karakter te maken, of weinig, maar het heeft veel meer met de omstandigheden te maken van het leven. Als mensen het goed hebben, als het voor de wind gaat, ach, waarom zul je dan geloven? Waarom zul je de Heere dienen? Maar als mensen in moeilijkheden raken, en soms zelfs in hele grote moeilijkheden, dat ze volkomen de weg kwijtraken en bijvoorbeeld in een of andere verslaving terechtkomen, ja, dan gaat dat woord van het evangelie hen aanspreken. Dan gaat dat woord, om zo te zeggen, een reddingsboei uit hun ellende vormen. Dan gaan ze geloven. Dus dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat we eerst in een geweldige ellendige situatie terecht moeten komen voordat we tot geloof kunnen komen. En zo is er van alles eigenlijk gezegd. Hoe kan dat nou? Dat de ene mens tot geloof komt en dat de andere mens niets van de Heere en van zijn dienst moet weten. Maar als je nou vanmorgen dat woord dat we met elkaar overdenken, als je dat woord dus even op je laat afkomen, dan zeg je, kijk, daar ligt nou het antwoord in. En wat staat er? Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden, hem trekt. Wat betekent dat? Dat betekent dat niemand tot het geloof in de Heere Jezus komt dan die door de Vader getrokken wordt. We zijn afhankelijk van de trekkracht, om zomaar te zeggen, van God de Vader. Dat is wat hier staat. En er staat nog meer in deze tekst. Er staat ook, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wat betekent dat? Dat betekent dat als God de Vader ons trekt, ons wegtrekt uit het ongeloof en ons trekt tot het geloof, dan mogen we ook weten dat dat geloof ons zalig maakt, dat het geloof ons eeuwig doet leven. Dat dat geloof ons straks zelfs doen opstaan zal op de allerlaatste dag. Nou, we willen vanmorgen samen met elkaar stilstaan bij deze tekst en ik heb als thema gekozen: geloven is uit God. Geloven is uit God. Het is de Vader die trekt en het is straks de Zoon die opwekt. Het is de Vader die trekt en het is straks de Zoon die opwekt. Ja, gemeente, het is op het eerste oog niet zo'n hele uitnodigende tekst, hè? Jesaja 6, vers 44. Hè? Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. Daar staat eigenlijk: mensen kunnen niet zelf tot geloof komen. Mensen moeten tot geloof gebracht worden. God de Vader moet trekken, die moet mensen wegtrekken uit hun ongeloof. Anders blijven ze daarin vastzitten. Niet zo'n uitnodigende tekst, nee. Dit zijn hele andere woorden dan je bijvoorbeeld in Jesaja 55 leest. Hè? Die ken je ook allemaal wel, Jesaja 55. Kom, alle gij dorstigen, kom tot die wateren. He, en u die geen geld hebt, kom maar en koop en eet en kom en koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Prachtige, uitnodigende teksten. En ook vanuit het Nieuwe Testament kun je wel hele andere teksten opsommen. Bijvoorbeeld Matteüs 11 vers 28. Kom allemaal tot mij, zegt Jezus, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En om heel eerlijk te zijn, luisteren we ook vaak liever naar dit soort teksten dan dat we ons buigen over een tekst als Johannes 6 vers 44. Want ik zei al, dat is eigenlijk een negatieve tekst. Het is een tekst waarin de zaken, om zo te zeggen, van ons weggehouden worden. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Het is alsof Jezus zegt: de deur van het koninkrijk der hemelen zit helemaal op slot. En denk nou niet dat er één mens is die deur van het slot kan krijgen. Er is er maar één die deur van het slot krijgt. Dat is God de Vader. Niemand kan binnengaan dan alleen de mensen die door de Vader getrokken worden. Als de Vader ze trekt en de Vader de poort open doet, dan gaan ze binnen. Anders zullen ze buiten blijven. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat er bij ons ook zoiets is van: ja, maar hoe moeten we dit nou eigenlijk precies zien? Aan de ene kant dan heb je in de Bijbel van die uitnodigende teksten, hè, zo van wat ik net ook al zei, komt herwaarts tot mij. En nou ineens lees je hier een tekst waarvan je zegt: nou worden we afgehouden, nou worden we gewaarschuwd, nou wordt tegen ons gezegd: denk eraan, je kan het zelf niet doen. Hoe moeten we dit nou eigenlijk met elkaar in overeenstemming brengen? Het kan best zijn dat we er eigenlijk ook door in verwarring zijn geraakt. Of dat we met vragen hier omtrent zitten. Wat is nou eigenlijk de werkelijkheid? Nodigt God ons nou of nodigt God ons nou niet? Mogen we nou tot hem gaan om het leven van hem te verwachten? Of moeten we maar stil in onze hoek blijven zitten en we moeten afwachten totdat de Vader ons gaat trekken en we dan tot het geloof zullen komen? Hoe zit dat nou precies? Hè? Nou ja, we moeten dus, want dat begrijpt u wel, we moeten dus vanmorgen wel duidelijkheid over die vraag krijgen, want dit is nogal een hele wezenlijke vraag. En dan, hoe krijg je duidelijkheid over een tekst? Dan moet je niet op de klank afgaan, maar dan moet je een tekst altijd lezen in het verband waarin hij staat. Wat is het verband? Waarom zegt Jezus dat? Wanneer zegt Jezus dat? Nou gemeente, we hebben ook een gedeelte van het verband met elkaar gelezen vanaf het 30e vers. En dan blijkt dat de Heer Jezus in gesprek is met Joden, met Farizeeën, schriftgeleerden. Het zijn mensen die hem gevolgd zijn helemaal naar Capernaum. Capernaum, dat daar boven in Galilea, aan de zee van Galilea ligt. Hè? En die mensen, die worden door de Heere ervan beschuldigd dat ze hem volgen omdat hij hen gevoed heeft. De Heere zegt, het is mooi dat u hier allemaal komt en mij volgt. Maar ik weet dat u mij volgt omdat ik u met brood verzadigd heb. Dat is een dag daarvoor gebeurd, hè, die geschiedenis van de broodvermenigvuldiging kennen we ook allemaal wel. Dat is heel bijzonder geweest, duizenden mensen door Jezus gevoed. De Heer Jezus zegt, u volgt mij omdat ik u brood gegeven heb. Nou ja, dat kunnen we wel een beetje begrijpen natuurlijk. Hè. Jezus heeft hen gevoed. Nou ja, dan ga je achter zo iemand aan. Misschien zul je vandaag weer door hem gevoed worden. En dan zegt de Heere, u moet mij niet volgen om het voedsel voor uw lichaam. Maar u moet mij gaan volgen om het voedsel voor uw hart. U moet erop uit zijn om voedsel te krijgen dat nooit weer vergaat. En dat is wat ik u zal geven. Dat is ander voedsel dan dat brood van gisteren. Maar het is het voedsel dat ik zelf ben. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben uit de hemel neergedaald. Ik ben het die door de Vader gegeven is om voedsel te geven aan het hart van mensen. Nou, dat is in de oren van die Farizeeën is dat eigenlijk iets waar ze helemaal niet bij kunnen. Wat is dat toch voor raar verhaal. Jezus die zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar ja, hij is maar een gewoon mens, ze zien hem toch? En daarbij, ja, ze willen dan eerst wel eens een groot teken van hem zien. Alsof die broodvermenigvuldiging niet goed genoeg was geweest. Nee, ze zeggen, we willen een teken, een nog groter teken zien. Dat u werkelijk een zoon van God of de zoon van God bent. En dan zullen we in u geloven. En Jezus die zegt, ik geef u geen ander teken dan het teken wat u nu al gekregen hebt. U moet weten, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie tot mij komt, zal beslist niet hongeren. Wie tot mij komt, zal nooit meer dorst hebben. Jezus zegt, ik ben het. Die werkelijk waar uw hart, die werkelijk waar uw leven verzadigt. Die uw honger stilt en die uw dorst lest. Ik ben het. Nou, dan zullen ze wel tot geloof gekomen zijn op dat moment, hè? Nee. Want dan gaan ze met elkaar erover praten. Die zeggen, wat zijn dat toch vreemde woorden die Jezus zegt? En dan zeggen ze tegen elkaar, ja, maar hoe komt hij er toch bij om dit zo te zeggen? Want we kennen hem wel. Hij is die zoon van die Jozef daar uit Nazareth. Zijn vader is timmerman, weet je wel, daar op de hoek van de straat. Hè? Dat schamele huisje, die zaak die eigenlijk maar niet loopt. Hè? Dat is zijn achtergrond. En dan moet je eens horen wat hij zegt. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, opdat de mens daarvan eet. En niet zal sterven. Nou, hoe komt hij erbij? Ze geloven niet in Jezus. Ze willen niet buigen onder zijn zelfopenbaring. Dat is eigenlijk wat hier staat. Hè? En
wat zegt Jezus dan? Als ze dus zeggen, we willen niet in u geloven, dan zegt de Heere Jezus, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Dus die woorden zijn een reactie op het ongeloof van de Joden. Dat moet je heel goed in de gaten hebben, want anders kun je ze verkeerd gebruiken. Ze zijn een reactie op het ongeloof van de Joden. Jezus zegt eigenlijk, het is ook niet zo vreemd dat u niet in mij gelooft. Want niemand zal in mij kunnen geloven, totdat de Vader hem trekt. Niemand gelooft zomaar in mij. Alleen degenen die getrokken zijn, zullen werkelijk mij als het brood des levens leren nodig krijgen. Dus wat Jezus hier zegt, dat is dat geloven maar niet zomaar iets is wat je niet uit mensen kunt verklaren, wat niet uit mensen zelf voortkomt, wat ook niet uit omstandigheden van mensen te verklaren valt. Maar geloven heeft maar één oorzaak, zegt Jezus, en dat is de trekkende kracht van God de Vader. God de Vader, die trekt mensen los uit het moeras van het ongeloof. En zoals niemand die in het moeras zit zichzelf daaruit kan lostrekken, zo moet God de Vader dat doen. Anders blijft hij erin zitten. En je kan je er ook wel iets bij voorstellen. Iemand die zit in het moeras en hij gaat steeds meer naar beneden. Als er niet een enorme kracht op zo iemand wordt uitgeoefend, zal die nooit meer voet op het droge gaan zetten. Dan gaat hij naar beneden, dan blijft hij naar beneden gaan. Dat is de werkelijkheid. Dus God de Vader trekt en daarom komen mensen tot geloof. Mensen komen niet zomaar tot geloof. Het is geen vanzelfsprekendheid. Het is niet iets ook wat uit mensen zelf kan komen. Niemand. Daar moet je een streep onder zetten. Dus ook niet om zo te zeggen, hè, mensen uit het verbond en wat dan ook. Nee, niemand kan tot me komen. Tenzij de Vader hem trekt. Hoe trekt de Vader? Want dat is natuurlijk wel van belang te weten vanmorgen. Hè? Als de Vader trekt en ons moet trekken, hoe doet de Vader dat dan? Nou, je zou het vanmorgen zo kunnen zeggen met een voorbeeld. God de Vader heeft twee touwen. En met die touwen trekt hij aan ons mensenhart. En wat zijn de twee touwen? Dat zijn de touwen van het woord en van de Heilige Geest. En door die twee touwen van woord en geest trekt de Vader zo aan ons hart, zo aan ons leven, dat we uiteindelijk toch op die vaste grond van het geloof uitkomen. En de Vader moet wel heel wat trekken, hoor. De Vader moet wel heel wat kracht op ons hart en op ons leven uitoefenen, hoor. Want er is nog een complicerende factor ook. Als een mens in het moeras vastzit en die wil eruit, en er is iemand die komt hem helpen, dan zegt hij, ja, ik doe er alles aan om eruit te komen, want stel je voor, zeg. Dan werkt hij mee. Maar als God de Vader trekt, dan werkt een mens tegen. Want dat is nou het ellendige van ons mensen. Dat we liever wegzinken in het ongeloof en in het moeras, dan dat we de vaste grond van het geloof willen betreden. Dat is de ellende van ons mensen, om zo te zeggen. De Vader moet trekken. De Vader moet geweldig hard trekken. Anders zal niemand tot geloof in Christus gaan komen. Als je om je heen kijkt, gemeente, en ik ben er eigenlijk ook mee begonnen vanmorgen. Als je om je heen kijkt, dan zie je dat niet alle mensen in de Heere Jezus geloven. En dat kan heel pijnlijk zijn als het in je gezin ook gebeurt. De een wil de Heere volgen en de ander moet er niks van hebben. Het kan heel verdrietig zijn in je familie dat je broer of je zus, die dezelfde opvoeding heeft gehad als jij, dat die toch zegt van zeg me helemaal niks hoor. Het kan ontzettend verdrietig zijn wanneer vrienden en bekenden waar je zo'n goede band mee hebt, dat die als het gaat om de geestelijke dingen toch zeggen, nou mooi voor jou, vooral blijven doorgaan. Dat zegt mij helemaal niks hoor. Het kan geweldig pijnlijk zijn om dat te moeten constateren, dat er mensen in je omgeving zijn die toch dat geloof in de Heere niet beoefenen. En ik zei al, dan komt die vraag wel eens boven, hoe kan dat nou toch? En zeker als je kijkt naar de lijn van de opvoeding, als je in een christelijk gezin bent geboren en je hebt die christelijke opvoeding gehad en die christelijke school is er geweest en noem al die dingen maar op. En toch gaan mensen uiteindelijk toch de brede weg op. Hoe kan dat nou toch? Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. Ja. En dan die meest spannende vraag natuurlijk, hè? Wie wordt er nou door de Vader getrokken? Wie zijn dat nou die door de Vader worden losgetrokken uit het ongeloof? Nou, Jezus die licht ook een tipje van de sluier op in het 37e vers. Daar zegt hij, alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. Wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Vader mensen dus kennelijk ook uitverkoren heeft. En dat de Vader die mensen die hij uitverkoren heeft, uiteindelijk ook aan Christus overgeeft, zodat ze tot hem komen. Dat betekent, gemeente, dat de lijn dus deze is. Zo schildert Christus die hier. Wie God heeft uitverkoren, wordt getrokken. En die mens komt tot geloof in hem, in Jezus. Dus de laatste grond van het heil is toch de uitverkiezende God. En nou ben ik niet van plan om vanmorgen daar een heel verhaal over te houden. En ik moet u ook eerlijk zeggen, dat mysterie van de uitverkiezing, dat kan ik ook niet helemaal doorgronden. Dus ik kan het ook niet duidelijk maken aan u. U kunt het ook niet allemaal begrijpen. Maar het is wel waar. Op de bodem van alles ligt uiteindelijk toch die uitverkiezende God. Wie de Vader heeft verkoren, worden aan de Zoon geschonken en zullen tot het geloof komen in hem in de tijd dat ze op deze aardbodem verblijven. De vraag die nu nog open staat, gemeente, is de volgende. Dat is de vraag die ik eigenlijk aan het begin van onze overdenking ook opgeworpen heb. En dat is deze vraag. Is er een tegenstelling tussen wat Jezus hier zegt in Johannes 6 vers 44 en die andere teksten waarin veel meer het uitnodigende van het evangelie worden verwoord? Is daar, om zo te zeggen, een tegenstelling tussen? Zo van, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En dat betekent dat al die andere teksten er niet meer toe doen. Met andere woorden, dan zou dat betekenen dat we maar moeten afwachten in ons leven totdat de Vader gaat trekken. Nou, dan moet je met de handen over elkaar in een hoekje blijven zitten. Maar ik heb vanmorgen proberen duidelijk te maken dat de woorden die Jezus hier spreekt, dat die woorden een reactie zijn op het ongeloof van de Joden. Met andere woorden, die Joden zijn eerst genodigd. Die Joden zijn eerst heel nadrukkelijk genodigd. En dat blijkt ook als je vers 40 ook leest. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dit is de wil van God. Dat ieder die de Zoon ziet in hem gelooft. Dus ze hebben het gehoord. Hè? Jezus heeft hen uitgenodigd. Hij heeft het heel nadrukkelijk aan hun hart gelegd. Ik ben het brood des levens. Wie in mij gelooft zal niet hongeren, zal niet meer dorsten. Geloof in mij. Hij heeft het aan hun hart gelegd. Buiten mij is het niet. Ik ben het. Maar ik heb u gezegd, ze hebben zich van Jezus afgekeerd. En ze hebben gezegd, nou, dit is ook wel wat hoor, wat hij zegt. Die man die verbeeldt zich heel wat, maar we kennen hem wel. Hij is die zoon van die Jozef, van die arme timmerman uit Nazareth. Nee, wij geloven niet in hem als de Messias. En toen dus dat woord niemand kan komen, tenzij de Vader hem trekt. Maar ze zijn eerst genodigd. Ze zijn eerst getrokken, om zo te zeggen. Maar ze hebben het naar zich neergelegd. En dat betekent, God begint altijd met nodigen. De Heere begint altijd met roepen. Van jongs af aan worden wij genodigd, worden wij geroepen. Jij ook. Van jongs af aan, hè, toen je moeder je voorlas uit de kinderbijbel, riep God jou. En toen je op de kleuterschool zat en de juf dat mooie verhaal vertelde uit de Bijbel, riep God jou. En al die jaren door, hè, als je in de kerk was, hè, en dan ging het soms over moeilijke dingen die jou helemaal niet zo interesseerden, dat begrijp ik wel. Maar altijd weer was daar de stem van de Heere Jezus, dwars door alles heen. Die zegt, ik roep jou. De Heere begint met roepen, begint met nodigen. En daar moeten wij ook beginnen. En daar moeten wij ook antwoord op leren geven. En daarom is de vraag ook vanmorgen, als we deze tekst met elkaar overdenken, hebben we al antwoord gegeven op de roepstem van de Heere aan ons hart en ons leven? Ben je voor de Heere neergebogen? Mag de Heere Jezus je zaligmaker en je koning wezen? Of, en als je nou vanmorgen moet zeggen, ach, als ik nou heel eerlijk ben, dan moet ik er nog niks van hebben, van die Heere Jezus met zijn genade, want ik kan het zelf wel, ik heb hem niet nodig. Dan zegt de Heere vanmorgen, nou, ja, dat kan ook niet anders, want niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. Niemand kan komen, tenzij de Vader hem trekt. En als je daarom ook gekomen bent, als dat in je leven ook werkelijk waar geworden is, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, hè, dan mag je ook weten dat dat aan de trekkracht van de Vader ligt. Hè. Hij heeft ons getrokken. Hij heeft ons tot geloof gebracht. Daarom ook alle eer en alle roem aan hem. Dan kunnen we niet meer zeggen van, nou, we zijn beter dan al die andere mensen die niet in de Heere geloven. Dan kunnen we alleen maar ons hoofd eerbiedig buigen. Zeggen, Heere, wat een wonder dat u ons, dat u mij getrokken heeft. Terwijl anderen niet zich hebben laten trekken. Wat een wonder van uw genade, o God. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. En dan gaat die tekst nog even verder. Want er staat er ook, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Zie je dat staan? Nou, gemeente, toen ik dit zo overdacht, toen dacht ik bij mezelf, wat een wonderlijke overgang. En wat heeft dat nou eigenlijk met elkaar te maken? Dat eerste stukje van de tekst en dat tweede, wat heeft dat nou eigenlijk met elkaar te maken? Het lijkt eigenlijk gewoon los van elkaar te staan, hè? En toch, als je erover nadenkt, dan zit er een hele diepe verbinding tussen het eerste en tussen het tweede. De Heer Jezus zegt, wanneer de Vader trekt, komen mensen tot geloof. En wanneer mensen tot geloof komen, zal ik ze doen opstaan op de laatste dag. Met andere woorden, wie tot geloof gebracht wordt, zal uiteindelijk ook volkomen zalig worden. Wie tot geloof in de Heer Jezus komt, zal straks ook opstaan op de laatste dag. De dag der dagen. Dat is de dag van de volleinding. De dag van de wederkomst. Dat is de dag waarop de nieuwe aarde zich baanbreekt. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Jezus zegt, wie tot geloof in mij komt, zal de eindstreep, want dat betekent het eigenlijk, zal de eindstreep gaan halen. Nou, en als je daar eens over nadenkt, dan zeg je, wat ligt daar een geweldige troost en bemoediging in. Want zeg nou zelf eens. Als je die trekkracht van God in je leven mag ervaren, dat je zegt, hè, niet dat ik het heb, maar ik kan er niet meer los van komen. Ik kom altijd weer bij de Here uit. Ik kan niet meer zonder de Here. Als je die trekkracht van de Here in je leven mag ervaren, dan denk je ook wel eens bij jezelf, ach, ik ben een mens. En hoe zal ik nou de eindstreep straks gaan behalen? Want het is nog een heel traject. Ik weet niet hoe lang of ik nog moet leven, of mag leven. Maar ik vrees wel eens. Want er zijn zoveel andere zaken die ook trekken. He, daar is de zonde die trekt. Daar is de macht van de duivel die mee trekt. He, daar is die wereld die mee trekt. Zal ik uiteindelijk de vaste grond van het geloof blijven bewaren? Kun je wel eens over inzitten? Of zit je er nooit over in? Jawel, hè? Dan heeft deze tekst een hele grote troost en een diepe bemoediging. Want de Heer Jezus zegt, wie de Vader trekt, die wordt straks ook weer opgewekt. Dat heeft onlosmakelijk met elkaar te maken. Het lijkt dus zomaar een los toevoegsel, maar dat is het niet. Het heeft onlosmakelijk met elkaar te maken. De Heere Jezus zal doen opstaan op de laatste dag allen die tot geloof in hem gekomen zijn. Alles is uit God. Niet alleen dat je tot geloof komt, maar ook dat je uiteindelijk de eindstreep bewaart. Dus eindstreep haalt. Dat je bewaard wordt. Dat is ook uit God. Alles is uit God. Alle leven is uit God. Alle geestelijk leven is uit hem. Niets uit ons mensen. Alles uit hem. Nou, dat is toch uiteindelijk heel bemoedigend. Dat is uiteindelijk iets waarvoor je dankbaar mag zijn. En dat je mag weten, hij zal het doen. Hij heeft het tot nu toe in mijn leven al gedaan. Hij zal dat blijven doen. Hoe weet je nou zeker dat je straks erbij zult zijn? Bij degene die zullen opstaan ten leven. Ik weet het zeker. Omdat de Vader die trekt, ook degene is die het waar maakt dat de Zoon de gelovigen opwekt. Het zal alles uit hem zijn. En dan blijft er uiteindelijk ook maar één lofzang over. Een lofzang op hem die trok en die bewaarde. En dan zal uiteindelijk op de nieuwe aarde ook niemand meer zijn die zal zeggen, we hebben het goed gedaan hoor. Maar dan zal alleen maar gezegd worden, lof zij de drie enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest, die alles aan mij schonk, die werkelijk alles van begin tot einde aan mij heeft gegeven. Een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, toekomst van Gods volk.
op grond van het werk van God, drie-enig. Wie er vanmorgen iets van mag zien, zal een lofzang hebben in zijn of haar hart. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ook vanmorgen mochten we samen uw woord open doen, Heren. We hebben geluisterd naar een tekst die op het eerste oog best ook moeilijk is, negatief klinkt. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. Maar we hebben gezien dat die woorden niet in mindering komen op uw nodiging. Integendeel, u had genodigd, u had het woord en uzelf zo dicht aan het hart van de mensen gelegd. Maar de mensen wenden en keerden zich van u af en toen kwam dat woord. Maar dat woord dat we vanmorgen overdachten laat wel duidelijk zien, Heren, dat alles uit u is. Het begin van het geestelijk leven, het is uit u. Maar ook de voortgang en de voleinding van het geestelijk leven, het is allemaal uit u. En dat mag ook geweldig troosten. Want als we u kennen, dan zullen we het ook moeten zeggen. Wat een trekkracht is er nog op mijn hart. Een trekkracht van de wereld, van mezelf, van de boze. Maar dan is het toch ook die bemoediging, wie door u getrokken is, zal ook door u worden opgewekt. U heeft het zelf gezegd, o Heere Jezus, en ik zal ze doen opstaan op de laatste dag. En we hebben er samen van mogen zingen met de dichter van Psalm 89 mee. U zult hun val niet gedogen, niet toestaan. Ze zullen voor eeuwig uw naam verhogen. Heere, we danken u dat we zo vanmorgen ook weer dat woord mochten overdenken.
En zegen het aan ons aller hart, van jong en van oud. En wilt u ons ook vanmiddag opnieuw onderwijzen vanuit de schriften. Die een lamp zijn voor onze voet en een licht op ons pad. Heere, wil ons alles vergeven wat niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien in hem, in wie alle leven ligt, de Heere Jezus Christus. Amen. De slotzang is Psalm 138. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Ja.
in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.